Lieve broers en zussen, er stond in mijn agenda dat ik de zangdienst mocht voorbereiden. En normaal gesproken ben ik daar wekenlang mee bezig aan voorbereidingen. En dan ga ik nadenken en bidden. Maar toen die weken daar waren dat ik moest gaan voorbereiden, toen begon dat hele corona gedoe. En ik voelde me al weken daardoor gewoon helemaal leeg. Ik dacht, wat is dat nou toch? Hoe kan dat nou? Ik hou toch van de Heer Jezus en ja, ik wil zo graag jullie ook iets blijs meegeven. En ook andere mensen. Maar het leek wel of ze me gewoon beetpakten. Tot de afgelopen week. Er kwam een lied in mijn hart. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven. Want u bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. Jezus is voor me gestorven en voor ons allemaal. En hij wil ook dat we hem eren, ook als we alleen thuis zijn. Weet je, ik voelde me een soort kooltje, wat helemaal op zichzelf lag en dat geen warmte meer kon geven. Ik hou gewoon van een vuur. Dat er gewoon heel veel kolen bij elkaar zijn en dat je elkaar mag verwarmen. In het begin van de Bijbel staat dat het was niet goed dat de mens alleen was. God maakte iemand bij Adam, die bij hem paste. Ik denk inderdaad dat het niet goed is als we alleen zijn. En ik denk, ja, ik ben nog met Henk samen. Maar er zijn genoeg mensen die helemaal alleen zitten. Toch zou ik je willen bemoedigen. Je bent niet echt alleen. De Heer is bij je. En hij houdt van ons en hij wil verder met ons gaan. En ik zou het heel fijn vinden om samen met jullie te mogen zingen. Het lied Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan. En ik denk als we dat gewoon allemaal zingen en als je de app aanzet en het lied komt tevoorschijn, zing lekker mee. Laten we het gevoel hebben dat we echt met elkaar verbonden zijn en dat we samen de Heer mogen grootmaken. En misschien ook nog wel het lied, Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven. Want als we werkelijk ons hart aan de Heer geven, dan zal hij het ook vullen met zijn liefde, met zijn trouw en met zijn zegen. Afgelopen week kwamen er zoveel mooie dingen op de website voorbij. Ik meen dat het van Ina was. Die stuurde het lied over de arend. En daarbij stond, ik moet even spieken hoor. Woorden van Gods liefde. Daar stond een heel stuk bij geschreven. En dat heeft me echt zo geraakt. Dat de Heer je de kracht wil geven om verder te gaan. En dat je mag zijn als een arend. Dat je zweeft op de wind. Kracht van de Heilige Geest. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en God zegen.
Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven. Want u bent de weg. Van de stal naar het huis. pijn van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan, weer een prijs gebroken naam.
Weer een voorrecht om jullie te mogen bedienen met het woord van God. En je weet, ik doe dat graag. En waar ik het vandaag over wil hebben is de hemel. En daar is een noodzaak voor om dat te doen. Want de krant zei, de dood staat weer op de kaart. In deze tijd met zoveel problemen rondom gezondheid en zoveel sterfgevallen vanwege het virus, is er veel aandacht voor de dood. En dat betekent dat wij juist aandacht moeten geven aan de hemel. En ik vind dat leuk om te doen. Ik vind het ook belangrijk om te doen. Het is zelfs zo belangrijk dat we met een stel vrienden besloten hebben om een boek uit te geven. Dat komt morgen van de pers. En dat heet Hemels. En dat is een verslag van een vrouw die in de hemel geweest is. Kijk, hier zie je er een plaatje van dat boek. En we gaan dat aanbieden aan mensen om gratis te verspreiden. Dus hou het in de gaten. Je kunt er zelf ook een paar krijgen om zelf te lezen één. En om één weg te geven aan iemand die je wil bemoedigen. En die misschien helemaal niet zo thuis is met de hemel. Nou, daarom is het belangrijk dat wij het wel zijn. En ik weet niet of je het weet, maar ik ben daarmee bezig. En het valt mij op hoeveel de Bijbel over de hemel spreekt. Het gaat wel 780 keer in de Bijbel over de hemel. En ja, dat is vaker dan dat het over liefde gaat. Terwijl wij natuurlijk liefde zo belangrijk vinden, zegt de Bijbel, de hemel, daar moet je mee bezig zijn. Bijna in elk Bijbelboek wordt er wel naar verwezen of over gesproken. Zelfs onze geliefde Psalm 23, die begint met het besef dat je alles hebt als je God hebt. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Diezelfde psalm eindigt met, ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. Er is uitzicht, er is hoop, er is liefde. Want ook al wordt er niet zoveel over liefde gesproken als over hemel, het is wel Gods liefde die ons de hemel gunt. En daar wil ik het met je over hebben. En het is goed om te bedenken dat als we denken aan de hemel, dat er een leven is na dit leven en een beter leven, waarin alles wat hier plaatsvindt en gebeurd is en wat we mogen meenemen, verheerlijkt en vervolmaakt wordt, dat die hemel en dat besef daarvan ons troost geeft. Dat is belangrijk, hè? Dus we hebben een vooruitzicht. Het geeft troost, het geeft hoop. Die hemel, als we daarover nadenken, geeft ons ook een besef van dat er meer is dan tussen hemel en aarde. En dat er wonderen kunnen gebeuren. De dingen die in de hemel klaar liggen, dat die naar ons toe kunnen komen. En dat er engelen zijn die bij ons betrokken zijn. Dus de hemel geeft hoop en de hemel geeft een besef van het bovennatuurlijke. En het derde wat we mogen bedenken, dat is dat de hemel ook onze bestemming is. Wat weer betekent dat we niet alleen voor dit aardse leven leven, maar dat alles wat we doen betekenis heeft voor de toekomst. En dat we daar de mens zullen zijn zoals we werkelijk zijn. En gekend zullen worden door elkaar en door Jezus zoals we werkelijk zijn. Dus de hemel geeft hoop, troost. De hemel geeft een besef van een andere werkelijkheid, een grotere werkelijkheid waar we deel van uitmaken, die nu al in wonderen en in engelen naar ons toe komt. En de hemel geeft ons een idee van onze bestemming. Ik sprak een buurjongen laatst en die jongen die kwam net van de VWO en hij zou een wereldreis gaan maken, maar dat ging dan niet door. En hij zat daar op een bankje een boek te lezen, De Goddelijke Comedie van Dante. Dat is ook een reis door de hemel en door de hel. En we spraken zo over de hemel. En hij zegt, nou ja, weet je, het maakt eigenlijk helemaal niet uit of ik straks toch zal leven als ik dood ben of niet. Hè? Ik voel daar niet zoveel bij. En we spraken over de hemel en ik had het over, maar wat is dan de betekenis van het leven hier als het dan ophoudt? En je zag hem eigenlijk scherp worden op de gedachte van, misschien moet ik me toch openstellen voor het idee dat er meer is. En ik hoop dat wij als christenen moed krijgen om over de hemel te gaan spreken, zodat mensen gaan denken aan wat er meer is. En dat Jezus er is om ons dat meerdere, die hoopvolle toekomst, dat verlangen naar volmaaktheid, wat we eigenlijk allemaal van binnen kennen, hè, en wat bij een kind bijvoorbeeld nog heel sterk leeft, dat dat verlangen vervuld wordt door Jezus als die ons meeneemt de hemel in, waar we zullen zijn zoals Hij is. Nou, ik wil kort 5 stapjes met je doorlopen over de hemel. 5 gedachten doorgeven aan de hand van het woord van God. En het eerste is, de hele schepping zal God straks in de hemel aanbidden. En ik vind dat een troost en een hoop, ook als het gaat over de problematieken die nu in deze wereld spelen. De doden zullen Jezus aanbidden. Ze zullen hun knieën buigen en belijden dat Hij Heer is. Maar ook alles in de schepping zal daaraan meedoen. De Bijbel maakt zelfs duidelijk dat de dieren God zullen aanbidden. Ik ga daar niet te diep op in, want daar hebben we geen tijd voor. Maar ik wil je een tekst voorlezen uit Openbaring 5, vers 13. En daarin wordt je eigenlijk een plaatje geschetst van die enorme aantallen mensen en van heel de schepping die God eert en God aanbidt. Waar eigenlijk alle rouw en pijn en moeite en verdriet en het zuchten van de schepping, waar Paulus het over heeft, eruit gehaald is. En dan staat er, elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. Dus er is een enorme explosie van dankbaarheid in de hemel, waar heel de schepping in meedoet om God te eren, die zit op de troon met Jezus en die regeert over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar alles goed zal zijn. En dan heb je reden om hem te aanbidden en om hem te bewonderen. En het wonderlijke is, dat kun je nu hier ook al doen. Dus wat in de hemel gebeurt, dat is iets wat in ons hart al opgewekt wordt. En daarin zijn we verbonden met de hemel. Openbaring 7 spreekt over een of een onafzienbare menigte die God zal loven. En die mensen komen uit allerlei verschillende hoeken van de wereld en nemen hun eigen kleur mee. Die verschillen die wij kennen op aarde, die zullen uitvergroot worden. Die zullen nog mooier zijn en die zullen gevierd worden. En God zal in die verschillen juist geëerd worden. Dus dat besef, als je daarmee voedt, als je verbeelding, als je toestaat om dat gevoed te laten worden door de hemel, krijg je een soort dankbaarheid, een soort blijdschap die je in staat stelt om nu al God te loven. En wat is het gaaf om te zeggen, we leven niet alleen met die ellendige berichten over dood en over ziekte en over honger, wat ook in deze tijd enorm toeneemt. Allerlei catastrofes tot en met de economie toe. Nee, we geven ook ruimte in onze gedachten aan de goede dingen waarin God plaatjes, indrukken, verbeelding, voedt met het goede wat God wil geven. En dat geeft ons juist kracht om in deze wereld vol te houden, om hoop te hebben en om te dienen waar mensen ons nodig hebben. Omdat het straks beter wordt. Daar hadden we het samen over, mijn buurjongen en ik, wat de betekenis van de hemel dan was voor nu. Het tweede punt, dat is, we zullen in de hemel nog veel beter begrijpen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat is wat. Nu al kun je soms kijken naar het kruis en naar het lijden van Jezus. Je weet, ik heb dat beschreven in dat boek Marcus. Een tiener die dat met eigen ogen ziet en die een indruk krijgt van wat Jezus heeft gedaan. En dat meeneemt ook in de manier waarop hij denkt over zichzelf. Dat Jezus degene is die alles op zich nam waarin ik tekort kwam. Zodat ik weet dat ik zoveel waard ben voor God dat ik er altijd mag zijn. En dan komen we in de hemel. En dan zien we eigenlijk alles wat Jezus gedaan heeft nog veel scherper. Nog veel scherper. Dus ook het lijden van Jezus, de pijn die Jezus had, de tranen die hij had, die nemen we mee in de hemel, die doorleven we. En dat maakt eigenlijk het besef van hoe goed God is en hoe goed Jezus is nog veel groter. Wat ook weer reden is om hem te prijzen. Er staat in Openbaring 5 vers 6, midden voor de troon. Tussen de vier wezens en de oudste zag ik een lam staan. Dus Johannes wordt meegenomen naar de hemel, net als die vrouw waar we dat boek over publiceren. En hij krijgt daar een indruk van wat daar in het hart van Gods regering, in de troon, plaatsvindt. En dan ziet hij daar een lam staan, beeld van Jezus. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Weet je wel, dat staat in Johannes, het evangelie van Johannes 1, vers 29. Hij ziet een lam staan en hij zag eruit, dat lam, alsof het geslacht was, staat er. Dus hij ziet het lam en het is het lam dat geleden heeft, dat zich overgegeven heeft, dat zijn bloed heeft gegeven voor ons. Hij ziet nog veel duidelijker wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat is een reden om te zeggen, ik verbind mij nu al met Jezus en zijn kruis, met het beeld van het lam. Ik voed mijn verbeelding daarmee. En ik weet dat ik straks dat mee zal nemen en dan nog veel scherper zal zien wat God voor mij heeft gedaan en wat dat betekent voor mij. Hoe kostbaar ik ben in zijn ogen. Ook dat is de hemel. Het derde punt is, wij zullen in de hemel zijn zoals Jezus. Is dat niet geweldig? Als je het hebt over je bestemming. We zitten nu eigenlijk nog in een beetje verkrampt lichaam. Hè? Het veroudert, het verslechtert. Je weet niet alles, weet je. Het functioneert niet allemaal even goed. We tobben over dingen. En dan denken we, daar moeten we het maar mee doen. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat wij een nieuw verheerlijkt lichaam zullen krijgen. En we weten daar iets van omdat Jezus daarin uit de dood is opgestaan en zich heeft laten zien aan mensen in deze wereld. Hij eet gewoon met ze, hij praat met ze, dus het is echt een lichaam. Het is geen geest. Het wordt niet vager, het wordt niet onduidelijker. Nee, het wordt juist sterker en duidelijker en zwaarder en gewichtiger. Het krijgt het gewicht van Jezus. De belangrijkheid, de betekenis die Jezus ook in zijn lichaam meedraagt. God vindt het lichaam belangrijk. Hij is ermee begonnen om dat te scheppen. En hij zal het ook echt afmaken. En dat lezen we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15. Dat hoofdstuk wat helemaal gaat over dat nieuwe lichaam. We waren van de oude Adam. maar we zullen zijn zoals Jezus. En daar staat in 1 Korintiërs 15, vers 49. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Ja? Dus nu zijn we nog die aardse mens, die stoffelijke mens. En ik las laatst dat al het stof in je huis grotendeels van die huidschilfertjes zijn. Want we vervallen voortdurend en we maken ook weer stofjes bij. Hè? Maar we gaan tot stof. En die stoffelijke mens zal straks eeuwig zijn, zal straks verheerlijkt zijn. En Paulus vergelijkt dat eigenlijk met een zaadje. Het lijkt wel wat, maar het is eigenlijk nog niks. En dan stop je het in de grond en dan komt er een geweldige plant of een boom uit met allerlei vruchten, met zijn eigenheid. En dan zul je pas echt zien wie je bent. En daarom zegt ook Johannes in 1 Johannes 3 vers 2, wij zijn nu al kinderen van God in dat peulenschilletje. Ja. Maar wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij, Jezus, zal verschijnen. Want dan zullen we hem zien zoals hij is. En dan zullen we zijn zoals hij. Ik vind dat een geweldige gedachte. Dat geeft mij enorm veel verlangen naar die hemel, naar die toekomst. En ook daar voed ik me weer graag mee in mijn gedachten. Dat ik mag weten, ik mag zijn zoals Jezus. Paulus zegt het al in Romeinen 8. Hè? Wij zijn bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus. Ik heb een bestemming. Buurjongen, ik heb een bestemming. Dit leven is niet het einde. Ik mag leven. En ik mag zijn zoals Jezus. Straks zal ik het zien. Straks zal ik het zelf meemaken. Straks zal ik zo zijn. Geweldig toch? We moeten met de hemel bezig zijn. Hè? Het vierde punt is, we zullen in de hemel als koningen heersen. Ook dat is een geweldige gedachte. Dus de hele schepping zal veranderd worden. We zullen God prijzen. Hij zal in de troon zijn. Hij zal de regering uitoefenen. Hij is koning. Jezus regeert mee. Maar in dat nieuwe lichaam leven we niet alleen maar een beetje rond. Zo van, wat moet ik eens gaan doen? Maar de Bijbel zegt, je krijgt ook een taak. Je krijgt een bestemming. Er zal een nieuwe hemel zijn. Er zal een nieuwe aarde zijn. Een vernieuwing van alles wat God geschapen heeft. En alles wat hij gemaakt heeft, is er voor ons. Dat was bij Adam en Eva al zo. Toen ging het alleen om de aarde. Maar ook die nieuwe hemel is voor ons. Soms denk ik wel eens, die hemel die nog steeds zich uitbreidt en waar de wetenschappers zich over verbazen, die wordt groter en groter en breidt zich uit ter wille van ons. Want wij zullen als koningen heersen. Er staat in Openbaring 22 vers 4 en 5. Zijn dienaren zullen hem vereren en met eigen ogen zien. Gaat over God, hè? We zullen zelfs God zien, de onzichtbare. Dan zal hij bij ons wonen en zullen we hem zien. En ook Jezus zullen we zien, dat hebben we al gelezen. En zijn naam staat op hun voorhoofden. Wij zijn echt kinderen van God. We dragen de achternaam van God. Wij horen bij de God die er voor ons zal zijn, want dat is zijn naam. Heer met hoofdletters, Yahweh. Hij is onze vader, we zijn bij hem, we horen bij hem, we zullen hem zien. En dan zullen zij als koningen heersen tot in eeuwigheid. Is dat niet geweldig? Eigenlijk laat de Bijbel zien dat wij allemaal met wat we ontwikkeld hebben en wat onze talenten zijn en wie we zijn in onze eigen aard, dat God dat gaat sublimeren, dat hij dat volmaakt maakt op dat punt in de tijd waarin Jezus terugkomt en we een nieuw lichaam krijgen. Daarna zal die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komen en daar zullen we in die verheerlijkte staat, zullen we weer bezig zijn met de schepping. Met de schepping. En ik denk dan van, nou, misschien kan ik daar wel veel mooier tekenen dan nu. En nog veel mooier schrijven. En misschien kan ik nog wel veel meer mijn liefde voor mensen uitdrukken in de taken die ik krijg. En ik zal stralen daarvan. Want dat is eigenlijk het laatste punt wat ik dan met je wil benoemen. Punt 5. Ons leven, nu op aarde, is een voorbereiding op ons leven straks in de hemel. Alles wat we hier ontwikkeld hebben en wat God heeft kunnen doen in ons leven, nemen we mee. En dat kan God daar gebruiken, omdat het van zijn kwaliteit al is. En dat gaat hij dan gebruiken ter wille van onze taken daar. Als we koningen zullen zijn. En als we zullen heersen samen met Jezus. En daarom is het zo belangrijk dat we begrijpen dat wat we hier doen niet betekenisloos is. De Bijbel spreekt over dat we vrucht zullen dragen. Hierin is de Vader verheerlijkt dat je veel vrucht draagt. Johannes 15 vers 8. En waarom wil God dat we hier al op aarde vrucht dragen? Omdat die ontwikkeling in ons leven, waar Hij in aan het werk is, die vrucht van ons, dat we die straks meenemen, die heeft eeuwigheidswaarde. En alles wat je hier laat liggen, of waar je hier onverschillig over bent, of waar je hiervan wegloopt, ja, dat neem je ook niet mee de eeuwigheid in. We krijgen een beloning. Dat is het vijfde punt, hè? Ons leven op aarde is een voorbereiding op ons leven in de hemel. En Daniël die zag dat al, hè? Daniël is een profeet uit het Oude Testament. En op het laatst ziet hij dit. Ik zal het je voorlezen. Daniël 12 vers 3. De verlichten, de kinderen van het licht worden wij genoemd in het Nieuwe Testament. Jezus noemt ons ook zo. Jullie zijn het licht van de wereld. De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf. Ja. Kijk je naar de hemel, zie je die stralende sterren. Vooral op plekken waar geen licht van de aarde meer is. En dan zeg je, wauw, zo zullen wij ook straks in de eeuwigheid op die nieuwe hemel, op die nieuwe aarde stralen. Hij zag het, hè? En degene die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen stralen als de sterren. Dus er zijn mensen die hun leven ingezet hebben om vrucht te dragen. En die zullen stralen als de sterren. En die sterren hebben allemaal een verschillende glans. Daar spreekt Paulus over in 1 Korinthe 15. Dus je zult je eigenheid meenemen. En dat wat je hier op aarde gedaan hebt, zul je meenemen. En daarvan zul je stralen. De Bijbel spreekt over een kroon die je krijgt. Je straalt. Of over een krans. En dat is je verheerlijkte leven in de hemel. En dat zal voor altijd en eeuwig zijn. Je mag er zijn. Je zult er in je eigenheid zijn. Je zult er heel specifiek zijn zoals jij bent, met je eigen kleur. En alles wat er niet bij hoort, wat God niet kan gebruiken, dat valt eraf. Dat hoort er niet meer bij. De Bijbel zegt dat is door het vuur gegaan. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 5, of 1 Korinthe 3 is dat, hè? Vers 14 en 15. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, dus dat leven wat je opgebouwd hebt, waarvan die zegt van je kunt bouwen, dat bouwwerk met stro en stoppelen en hout, waar het vuur overheen gaat en er blijft er niks over. Maar als het blijft staan, dan zal je worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij ervoor de prijs betalen. En de prijs is, ja, dat gaat verloren. Hij zelf zal echter worden gered. Want je redding is eeuwig. Als je je met Jezus verbonden hebt, dat kan nooit meer stuk. Dus de zekerheid van het geloof is niet in het geding als je aan de hemel denkt. Jij hoort in de hemel, omdat je bij Jezus hoort. En zelfs al loop je van Jezus weg, en zelfs al verrommel je je leven, jij zult worden gered. Hij zelf zal echter worden gered, maar, zegt hij dan, door het vuur heen. Wat je moet bedenken, dat is wat je met je leven doet. Daar gaat Gods oordeel overheen. En hij veroordeelt je niet, want je bent voor eeuwig gered. Hebreeën zegt dat ook. Hè? Het is een eeuwige redding voor eens en altijd, voorgoed. En dat is geweldig, want dat is de zekerheid van het geloof. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Zelfs ik mijzelf niet, want hij is sterker dan wat ik ben. Ja. Maar let dan wel op hoe je leeft. Als je aan de hemel denkt, mag je zeggen, ik leef nu al voor de hemel. Ik haal nu al schatten tevoorschijn die in de hemel van waarde blijven. Jezus heeft het daarover. Verzamel je geen schatten op aarde, maar in de hemel. Waar investeer je in? Ik investeer in het woord van God, want dat houdt eeuwig stand. Dus ik ben bezig met die Bijbel. En dat mag mij meer voeden dan alle nieuwsberichten die op mij afkomen. En die mij eigenlijk proberen bang te maken en te neer te drukken en zorgen geven. Ik heb een hemel voor me. Dus daarom investeer ik in het woord van God. En ik investeer in mensen. Omdat die ook eeuwig mogen leven als ze Jezus kennen. Het woord van God blijft eeuwig bestaan. En mensen zullen eeuwig met Jezus verbonden zijn. Dat is belangrijker dan al die dingen die daaromheen spelen. Waarin ik op aarde gewoon mijn leven moet leven. En in mijn onderhoud moet voorzien en al dat soort zaken. De hemel is werkelijk fantastisch om mee bezig te zijn. Wat heb ik gezegd? Ik zal het je nog één keer zeggen. De hele schepping zal God aanbidden. Dat is de hemel. We zullen in de hemel nog veel beter begrijpen wat Jezus voor ons gedaan heeft. We zullen in de hemel zelf zijn, zoals Jezus. En We zullen in de hemel als koningen heersen. Ook daarin lijken we op Jezus, hè? En dan het vijfde punt, ons leven op aarde is een voorbereiding voor ons leven in de hemel. Geweldig dat we daarmee bezig mogen zijn. Ik wil bidden. Dank u, Jezus, dat u ons zicht geeft op een hemel die zo goed is. En die ons zo inspireert dat het ons uittilt boven de zorgen van alle dag. En dat mogen we nu ervaren. Dat de blijdschap die er is in de hemel nu al in ons hart de overhand mag krijgen. En al onze angsten en depressies en teleurstellingen en pijn en moeite. Dat die mogen opgetild worden in die heerlijkheid die u voor ons heeft. En dank u dat u de hemel op aarde aan het brengen bent nu al. Door uw geest die de verbinding met de hemel legt. En in ons hart woont. We hebben de hemel in ons. En daarom zeggen we ja tegen alles wat we gehoord hebben. En vragen we u, wilt u ons leiden? Wilt u ons helpen om een sterker besef van de hemel te krijgen? En om daar ook moedig uiting aan te geven in ons dagelijks leven. Zegen ons, Heer. Heer, zegen ons met die geestelijke zegen die in de hemel klaar ligt en die naar ons toekomt. In troost, in hulp, in kracht. In een karakter wat door u gevormd wordt. In bovennatuurlijke gaven. In wonderen die u doet in ons leven. Dank u voor de hemel. Dank u voor Jezus. Dank u dat u de Vader bent. En dat onze namen verbonden zijn met uw naam. Dank u, Jezus, voor uw goedheid. U hebt het mogelijk gemaakt. U bent de hemelmens bij uitstek. En we mogen zijn zoals u. Dank u, Jezus. Amen. Amen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Wat mooi is het om iedere zondagmorgen zo met elkaar toch verbonden te zijn. Door middel van de overdenking. Maar wat is het raar om elkaar nu al zo lang niet meer te zien. Niet met elkaar naar Gods huis op te gaan. En met elkaar te zingen. Met elkaar hem te loven. En naar de preek te luisteren. Met elkaar contact te hebben. Wat mis ik jullie erg. Maar ja, er zijn door deze tijd wel heel mooie initiatieven ontstaan. Zo denk ik aan de appgroep. Waar we met elkaar contact hebben. Mensen bellen elkaar. Maar het is toch vreemd. En ik hoop dat we snel weer bij elkaar kunnen komen. Al ziet het er voorlopig nog niet naar uit. Dat dat mogelijk zou zijn. Mij is vanochtend gevraagd om met een verzoeklied te komen. Hierbij ben ik uitgekomen op het fundament. Want dat is toch wel het belangrijkste. Dat we hem hebben als fundament. He? Jezus anders niet. En hij is erbij. Ook in de storm. Hij is Heer. Ook in de tijd van deze coronavirus die rondgaat. Is hij erbij. En hij is ons fundament. Ik wil jullie allemaal een fijne zondag wensen. En God zegen.
hoogste
bekleed met zijn gerechtigheid.